Broeders en zusters, beste luisteraars, welkom via de kerkomroep. In deze dienst zal ik, Richard Brouwer, een preek voorlezen en zal Reinier Meun de muzikale begeleiding verzorgen. Voor u heb ik de volgende afkondigingen. In de komende diensten zullen wij liederen ten gehore brengen. Wij willen dit zoveel mogelijk doen met liederen uit de nieuwe berijming. Echter, niet alle psalmen zijn te verkrijgen in deze berijming. Daarom kan het zijn dat er ook liederen ten gehore worden gebracht in de oude berijming. Wij hopen op uw begrip. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de Theologische Universiteit. Voor het overmaken van uw giften kunt u zo mogelijk gebruik maken van de gift Collecte app. De komende weken is de kerk 20 minuten voor aanvang online. Probeer zo vroeg mogelijk in te loggen voor een goede verbinding. Momenteel werkt de verbinding niet, maar wij hopen dat wij verbinding kunnen krijgen. Na votum en zegengroet willen wij zingen Psalm 118, de versen 1 en 9. Zullen wij deze dienst zo beginnen met aanroepen van de naam van de Heere en zijn vredegroet ontvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij ons en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 118, de versen 1 en 9. Wij willen in deze dienst ons geloof belijden naar de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. De enige belijdenis die in de kerk over de hele wereld beleden wordt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door Hem zijn alle dingen geworden, ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Ik wil u nu voorgaan in gebed naar de woorden van onze Heiland Jezus Christus. Onze Vader die in de hemel woont, wij eren uw heilige naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil op aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen hun zonden vergeven. Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de kwade machten. Want het koninkrijk is van u en alle kracht en glorie tot in eeuwigheid. Amen. Broeders en zusters, in deze ongewone situatie, waarin wij wereldwijd beproefd worden en velen ook in angst en vrees leven, heb ik gekozen voor een preek van dominee M.A. van Leeuwen, momenteel predikant in Rotterdam-Zuid. Het is een preek uit de Openbaring, ook wel de brief van Christus genoemd. En dan een gedeelte uit hoofdstuk 21. Het is een preek tot bezinning, maar ook woorden, daar mag ik hopen, die u bemoedigen, troost bieden en hoop geven. Laten wij daarvoor eerst het woord openen en lezen uit Openbaring, hoofdstuk 21, de versen 1 tot en met 8. De tekst voor de preek zijn de versen 21 vanaf vers 3 tot en met 5a. En na dit leesgedeelte willen wij eerst zingen van Psalm 87 uit de Oude Berijming, de versen 1, 4 en 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide: schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij: zij zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Laten wij nu zingen uit Psalm 87 van de oude berijming, de versen 1, 4 en 5. Ik wil met u nog eenmaal de tekst lezen uit Openbaringen 21, de versen 3 tot en met 5a. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn en de God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, wat een woorden! God zal bij ons komen wonen en Hij zal alle tranen van onze ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Daar word je stil van. Het lijkt haast te mooi om waar te zijn, onwerkelijk. Ieder van ons kent in zijn leven moeite, pijn en verdriet en tegenslag. Stel dat je hier op aarde redelijkerwijs en terugkijkend een goed leven hebt gehad. Een gezond leven. En dan krijg je ook nog deze tekst van God cadeau. Mijn kind, het wordt nog veel mooier. Alles wat je op aarde nog pijn deed, lichamelijk of geestelijk, dat zal voorgoed verdwenen zijn. Want zie, ik maak alle dingen nieuw. En als je niet zo'n makkelijk leven hebt gehad, soms ondraaglijk, met veel moeite, ziekten, pijn en verdriet, dan klinkt deze tekst als een ware verlossing. Misschien hangt hij wel boven je bed. Maar we kunnen ons ook een andere reactie voorstellen. Want je kunt protesteren. Ik zit nu in de problemen. Nu wil ik uitkomst. Niet straks. Oh ja, ik ken het liedje wel. Ik heb het geleerd op school. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Je hoeft het maar één keer te horen. Daarna vergeet je het nooit meer. Alleen, ik wacht nu al heel erg lang. Ik geloof het wel, maar het lijkt allemaal zo ver weg. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Ach, dit houdt mij niet zo bezig. Ik leef bij de dag en verder kijk ik niet. Dit zijn zo een paar reacties op deze tekst. En wij verwachten er allemaal veel van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar hoe vaak houden we ons hier nou echt mee bezig? Wees nou eerlijk, Openbaringen 21 is voor ons meer toekomstmuziek dan iets waar ik vandaag wat mee doe. Vanmiddag gaan we hierover nadenken met elkaar. Het gaat in deze tekst over straks. Maar dat straks heeft een betekenis voor nu. Want deze tekst is niet bedoeld als een doekje voor de bloeden, als een zoethoudertje, zo van, nog even volhouden, straks is alles anders. Nee, God wil ons zo met deze tekst bemoedigen, dat wij vandaag verder kunnen, in al onze drukte, met al onze zorgen, in ons leven, met al zijn momenten van moeite, ziekten of tegenslag. Ik verkondig u het woord onder het volgende thema. Stil maar. Verwacht maar. God maakt alles nieuw. De preek is verdeeld in twee punten. Het eerste gedeelte, God zal bij ons komen wonen. En het tweede, en God zal al onze tranen van onze ogen afwissen. God zal bij ons komen wonen. Broeders en zusters, luisteraars. Als er één boek vragen oproept in de Bijbel, dan is het wel Openbaring. En dan vooral het slot van dit boek. Hoe zal het straks zijn op de nieuwe aarde? Zal ik mijn familie herkennen, mijn ouders, mijn broers en zussen, mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen? Hoe zal het leven daar zijn? Zullen we dan nooit meer iets hoeven te doen? Is het leven een eeuwig uitrusten? Vragen die we in deze preek niet allemaal kunnen behandelen, Maar ze komen bij ons naar boven zodra we bij deze laatste bladzijden van de Bijbel beland zijn. Wij allemaal, denk ik. Oud en jong. Als we jong zijn, begint het al op school. De meester of juf heeft er misschien wel over verteld. Straks, jongens en meisjes, zul je nooit meer honger hebben. Misschien nooit meer naar school hoeven. Nooit meer gepest worden. Nooit meer ziek zijn. Nooit meer huilen. Al deze gedachten, al deze ideeën over straks, ze kunnen je van binnen blij maken. Je krijgt een gevoel van warmte en vreugde van binnen. Tjonge, wat zal het mooi zijn straks. Maar al dit mijmeren, al dit nadenken over straks, het heeft ook iets onbevredigends. O, natuurlijk, je mag erover nadenken. Je mag je ideeën hebben. We hebben allemaal onze eigen verlangens en gedachten. Maar je blijft altijd ergens steken. Je komt niet verder omdat niemand precies weet hoe het straks zal zijn. Daarom moeten we in ieder geval beginnen met wat we wel zeker weten. En dat is onder andere dat God op aarde komt wonen. Op de nieuwe aarde. Want dat staat er in vers 3. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Wat Johannes ons hier laat zien en horen is eigenlijk niet eens zoveel. We lezen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En van het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. En verderop in het hoofdstuk en in het volgende lezen we prachtige dingen over deze stad. Met haar poorten als parels en haar straten van goud. Met bomen die altijd in bloei staan. Het zal volmaakt zijn. Maar hoe precies, dat weten wij nu niet. Dat weten we straks pas. Alleen, hier op aarde, beginnen wij al met onze ideeën. Want we zijn nieuwsgierig. Het liefst zouden we nu al een kijkje achter de schermen nemen. Logisch toch? Het is hier zo onvolmaakt. En dan zegt onze tekst over die toekomst: loop nou niet te hard van stapel. En kijk nou in ieder geval naar wat je beloofd wordt. En dat is dat God bij u komt wonen. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Niet op een compleet nieuwe, maar op een vernieuwde hemel en aarde. Zo moeten we dat lezen, gemeente. God vernietigt de aarde straks niet, maar hij vernieuwt haar. Wast haar schoon van alle zonden. Eigenlijk is dat een beetje raar. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, natuurlijk. De oude aarde, onze aarde dus, waar wij nu op wonen, zucht onder de gevolgen van de zonde. Die aarde moet worden vernieuwd, net zoals ons lichaam. Straks krijgen we een vernieuwd lichaam. Een lichaam zonder zonde en de gebreken. Maar de hemel, daar is toch geen zonde. Daar is toch alles al goed? Toen ik op deze vraag stuitte, was ik zeer benieuwd wat anderen hierop zouden zeggen. Veel kon ik hierover niet vinden. De meesten zeggen gewoon dat alles wat bij deze wereld hoort, deze wereld met al haar gebreken en haar onvolmaaktheid, straks verdwenen zal zijn. Alles zal er nieuw uitzien. Zowel de aarde als de hemel. Maar dat antwoord bevredigt niet, broeders en zusters. Want het is geen antwoord op de vraag waarom er een nieuwe hemel moet komen. Misschien moeten we het zo lezen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde betekent dat alles wat bij deze gebroken schepping hoort, vernieuwd zal worden. Dat is de aarde. Maar ook de lucht, het heelal, dat wat je boven je hoofd ziet, de hemel dus, waar nu nog de zon schijnt, maar waar straks God zelf alles zal verlichten. Die hemel wordt hier bedoeld, broeders en zusters. Alles wat wij boven ons hoofd kunnen zien en waar we zelfs met al onze techniek kunnen komen tot op de maan. Dat is de hemel die we elke dag boven ons hoofd zien. Maar de hemel als woonplaats van God en zijn verloste kinderen, die hemel komt straks op aarde. Het is het nieuwe Jeruzalem, de heilige stad, die van boven bij God vandaan neerdaalt op de vernieuwde aarde. Hemel en aarde vallen dan samen. God woont dan niet meer apart met een deel van de gelovigen, maar hij woont bij al zijn kinderen. God verhuist als het ware naar de aarde en neemt zijn eigen huis mee. Zijn woonplaats, de hemel die hij als een tent uitspant over de hele aarde. Dan zal alles volmaakt zijn. Dan zijn we eindelijk daar waar God ons al in het paradijs wilde hebben. Deze hemel, de woonplaats van God, wordt dus niet vernieuwd, schoongewassen van alle zonden. Maar wel wordt deze hemel volmaakt, omdat ze vol raakt. Vol van alle gelovigen. Van Adam tot aan de laatst ongeboren baby die in een flits veranderd zal zijn, klaar om God te loven. Want God woont dan bij ons. Wat een prachtig beeld, broeders en zusters. Nu kun je soms zo verlangen naar Gods aanwezigheid in je leven. God lijkt soms zo ver weg. En dan staat hier gewoon: God slaat zijn tent bij u op en komt bij u wonen. Niet voor even, maar voor eeuwig. Maar is dat niet een beetje een vreemd woord in dit verband, tent? Dan denk je toch eerder aan iets tijdelijks. Een tent pak je zo weer in en dan reis je verder. Waarom staat er niet Gods huis of paleis is bij de mensen? Dat is toch veel blijvender, veel grootser ook. Dat past toch veel beter bij onze God? En toch staat dit woord tent hier niet zomaar. Je kunt dit woord namelijk ook vertalen met tabernakel. Dat was de tent waarin God woonde, toen zijn volk door de woestijn zwierf. Daar, op dat hele kleine stukje aarde, daar was God bij zijn volk. Die tent was Gods woning. God wilde constant bij zijn volk zijn. Daarom liet hij een woning maken die makkelijk te vervoeren was. Een huis dat iets intiems uitstraalde. En wat is dan intiemer dan een tent? Waarom bouw je als klein kind al niet je eigen tent in de huiskamer of een eigen hut? Toch, omdat dit iets vertrouwds geeft. Alleen je beste vrienden mogen erin. Daar moeten we dus aan denken, broeders en zusters, bij het woord tent. Aan dat vertrouwde, dat intieme. Aan die innige liefde van God, die zo dicht bij zijn volk wil wonen, dat hij als het ware naast je zit. En dan is het aparte van straks, dat zijn tent niet maar een klein stukje van de aarde beslaat, maar dat hij zijn tent uitspreidt, uitzet over de gehele aarde, over zijn totaal vernieuwde schepping. Waar je ook bent, God is daar ook. Iedereen kan hem zien. Ja, iedereen. Dit is natuurlijk prachtig. Maar wat zegt dit voor vandaag? Is dit alleen maar toekomstmuziek? Of merken we hier vandaag ook al iets van? Broeders en zusters, zo vaak als u God aanroept in uw gebed, zo vaak is hij bij u. Zo vaak als u een beroep doet op het offer van zijn zoon, zo vaak is hij bereid u te vergeven en te bemoedigen. Ook als u het niet meer ziet zitten. ook als u denkt dat uw gebed niet aankomt. Want God zelf zal bij ons zijn, staat er aan het eind van vers 3. En dat staat er op een aparte manier in het Grieks. Er staat, en de God met hen zal hun God zijn. En wie is die God met ons vandaag? Dat is Christus. Hij is de Immanuel, de God die straks permanent bij ons komt wonen op de aarde. Is de God die in zijn Zoon al bij ons was op aarde en die nu in ons woont door zijn Heilige Geest, die ons niet loslaat, zelfs als wij tijdelijk van hem dreigen af te dwalen, dan haalt hij ons weer terug, want hij laat ons echt niet gaan. Hij wil in ons hart wonen en hij zegt tegen ons, mijn kind, stil maar, verwacht maar dat ik met je meega op al je donkere wegen en dat ik je vasthoud tot op jouw laatste dag, om dan straks met mij op de nieuwe aarde te wonen. Maar het nieuwe leven, dat begint nu al. Je kan nu al niet meer stuk, want je bent voor mij al een nieuw schepsel in mijn Zoon Jezus Christus. En wat ik in jou ben begonnen, dat zal ik afmaken door al je tranen heen. En dan komen we bij het tweede punt. God zal alle tranen van onze ogen afwissen. Dat is het tweede. God woont straks niet alleen bij ons. Hij droogt ook al onze tranen. En als je dit stuk zo leest, al die eerste 8 versen, dan kan je hart overstromen van vreugde. Alles wat mij hier op aarde zo pijn heeft gedaan, dat zal straks verdwenen zijn. Al het onvolkomene, al het hartverscheurende, dat zal straks gewoon weg zijn. Iedereen heeft bij deze tekst zo zijn eigen gevoelens. Wie zal al ons verdriet kunnen peilen? We weten het vaak niet eens van elkaar. We zijn als mensen niet in staat om aan al die gevoelens in deze preek recht te doen, op een evenwichtige en fijnzinnige manier. Dit zou veel te kort door de bocht zijn. Want hoe snel vergeet je niet iemand? Je loopt dus in een preek over dit vers al snel het gevaar dat je om je aan deze woorden te vertellen. Toch is deze tekst gekozen omdat wij gegrepen worden door de woorden en omdat hier een ongelofelijke troost uitspreekt voor ons allemaal vandaag. En dan is de troost misschien wat algemeen. Het is wel een troost die ieder van ons vaste grond onder de voeten geeft. Wat we ook hebben meegemaakt, de troost van Openbaringen 21 vers 4 is troost voor onderweg. Onderweg op reis naar die God die al onze tranen zal afwissen. Ja, onze tranen zullen door God worden weggeveegd. We zullen nooit meer de dood in ogen hoeven te kijken. Nooit meer bij een graf hoeven te staan. Nooit meer hoeven rouwen om een geliefde. Ja, er zal geen moeite meer zijn, staat er. En voor moeite wordt een woord gebruikt dat slaat op werken en tegelijk op pijn. Je kunt het misschien het beste vergelijken als een vrouw moet bevallen. Nou, dat is werken. Werken waarbij de pijn letterlijk door je lichaam giert. En dat moeizame werken, dat ploeteren, dat maken velen van ons mee. Het kost ons wat om hier op aarde wat te bereiken. En soms bereiken we vaak met al onze inspanningen niks. Nou, ook aan het zwoegen en zweten hier op aarde, ook daaraan komt een einde. Want waar begint de opsomming van het einde van alle ellende mee in vers 4? Met de dood. En dat is niet toevallig. De dood is namelijk onze laatste vijand. Je kunt je hele leven weinig tegenslagen hebben gekend, nooit ziek zijn geweest, nooit in een ziekenhuis hebben gelegen. Het ging je eigenlijk behoorlijk voor de wind, maar één ding ontloopt je niet. En dat is de dood. Want wij moeten sterven om bij God te kunnen komen. Waarom? Omdat de zonde tussen ons en God instaat. Die zonde, die moet afsterven. Zoals de Heidelbergse catechismus het zegt. Je zou ook kunnen zeggen, de zonde moet langzamerhand uitsterven. En dat kost strijd. Strijd in je laatste uren, waarvoor God je dan ook de kracht mag geven. Maar straks zal de dood geen plaats meer hebben in Gods schepping. Er zal geen rouw meer zijn, geen geklaag, geen moeite. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan, staat er aan het eind van vers 4. Dat lijkt een wat cryptische omschrijving, maar het betekent heel eenvoudig dat alles wat herinnert aan de wereld van na de zondeval, de wereld waar we nu in leven, dat die wereld verdwenen zal zijn. De wereld van corruptie, de moorden, de vervolgingen van christenen. Ook die wereld waarin wij christenen zelf nederlagen lijden. Gods naam te grabbel gooien. En ook de wereld van natuurrampen, ziekten en van verschrikkelijke ongelukken. Die wereld waar nu nog een breuk doorheen loopt, die zal straks verdwenen zijn. Want de oorzaak van al deze ellende is verdwenen. De zonde. Door de zonde van de mens kwam de dood in de wereld. Door de zonde van de mens leed ook de schepping. Maar dat is dan allemaal voorbij. Weg. Verdwenen. Want die schepping is door God vernieuwd. Net als wij. Ja, elke herinnering aan het onvolmaakte zal God zelf uit onze geheugens bannen. Maar houdt dit Bijbelgedeelte in vers 8 ons ook geen spiegel voor? Hoe staan wij in ons leven tegenover God en Jezus Christus, onze verlosser? Hoe staan wij in het leven met onze naasten? Zijn wij een lichtend voorbeeld? En kan zo dit Bijbelgedeelte je ook niet de keel dichtknijpen? Want allen die God wegduwen, die niet op God alleen willen vertrouwen, alle huichelaars, allen die de zonde liefhebben en geen bekering willen of wensen, ze zullen de tweede dood ingaan, de eeuwige dood. Kan ik dan nog wel blij zijn als ik dit lees? Zal ik straks God kunnen bejubelen als ik nu zie dat een van mijn geliefden God niet zoekt in zijn of haar leven? Mis ik die straks dan niet? Broeders en zusters, luisteraars, dit zijn ook ingrijpende vragen die ons nu heel erg kunnen bezighouden. Omdat wij het bijvoorbeeld meemaken in onze eigen familie, of nog dichterbij in ons gezin. Wat kan dat een schaduw over ons leven leggen? Wat kunnen we dan met vragen zitten waarop wij geen antwoorden krijgen? Waarom, Heere? Eén ding is zeker. Het zal straks volmaakt zijn. Dat staat vast. Iedereen is er. Niemand wordt gemist. Dat betekent voor nu dat we vurig moeten blijven bidden tot God als we geliefden, broeders en zusters om ons heen zien afdwalen. Vurig bidden om bekering, Want nu is het nog niet te laat. God geeft nog de tijd. Hij talmt. En hij laat iedereen weten hoe hij het eeuwige leven kan krijgen. Geef je over aan mijn zoon, die de dood overwon. En gelukkig, God wil lang wachten op de terugkomst van zijn kind. Ja, God is bereid en liefdevol, wil wachten op de terugkeer van zijn kind. Broeders en zusters, eens zullen alle tranen van onze ogen worden afgewist door de hand van God. En vandaag dan? Vandaag mogen we weten dat er straks een eind zal komen aan al ons verdriet. Nu moeten we vaak nog huilen, maar onze tranen hebben, dank aan God, niet het laatste woord. We hoeven nooit te wanhopen. Dat is ons grootste houvast in ons diepste verdriet. De toekomst is zeker en ligt voor ons klaar. Sterker nog, die toekomst begint al in dit leven. Want wij hebben Christus, de Emmanuel. Houden we hem vast, dan mogen we weten dat God met ons is. Dat hij ons, zijn aangenomen kinderen, nooit verlaat. Want hij gaat zelf met ons mee, elke dag weer. Waar we ook zijn, hij draagt ons. Ook al voelen wij soms zijn handen niet, maar hij draagt ons. En met diezelfde handen waarmee hij straks alle tranen van onze ogen zal afwissen. Openbaringen 21. Toekomstmuziek of kracht voor onderweg? Broeders en zusters, het zijn de slotakkoorden van de Bijbel. Maar de eerste noten klinken al in ons leven nu. Hier begint het nieuwe, het eeuwige leven al op deze aarde. In uw en mijn leven. Want door ons geloof in de Zoon van God, ziet God ons als nieuwe schepsels. Hij is met ons bezig door zijn Heilige Geest. En straks zal God het werk dat hij in ons begon afmaken. Stil maar. Verwacht maar. Alles wordt vernieuwd. Want uw God komt voor altijd bij u wonen. En hij zal al onze tranen persoonlijk afdrogen. Daarom eindigt het bekende lied Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw op de volgende manier. Zing voor die eeuwige dag. Zing voor de Heer en zeg amen. Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. Amen. Wij zullen nu zingen gezang 75. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Laten wij nu de Heere danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor die onbeschrijfelijke toekomst, voor de zekerheid, wanneer wij met ons hart wandelen in geloofsvertrouwen, dat we eens bij u zullen wonen, hier op de vernieuwde aarde. We lazen prachtige dingen over straks, maar wij hoorden ook dat die toekomst vandaag al begint. Zo vaak als wij onze knieën buigen voor uw Zoon Jezus van Nazareth. Wilt u ons helpen dit evangelie midden in ons leven te plaatsen? In wat voor situatie wij ons ook bevinden. Met werk of zonder werk. Ziekte en gezondheid. Geef dat we leren beseffen wat voor schatten we hier op aarde in huis hebben met u als een Vader in de hemel. Geef dat wij onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Geef ons kracht als we moeite hebben om op de been te blijven. Verlicht dan onze persoonlijke nood en zet ons dan midden in de schijnwerpers van uw warme evangelie. Geef dat wij om elkaar heen staan in moeite als echte broers en zussen, klein en groot, jong en oud. Wij bidden u ook voor hen die u zijn kwijtgeraakt, Heren. Wat voelen wij ons dan machteloos in zulke situaties? We willen wel van alles zeggen, maar we staan met onze mond vol tanden. Help ons dan in ons spreken. Laat ons ook weten wanneer we beter kunnen zwijgen. Wilt u zo met de jeugd zijn, geef hun het besef dat ze echte geluksvogels zijn met zo'n Vader in de hemel, dat niets in de samenleving daartegen opweegt. Geef, Heren, dat jongeren en ouderen goed beseffen dat uw boodschap heel anders is. Ontspannen, want uw Zoon heeft het eeuwige leven dat door niemand van ons verdiend kan worden, voor ons verdiend. Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. Leer ons in deze onzekere tijden geduldig te zijn en ons vol vertrouwen aan uw leiding over te geven. Wij bidden u ook voor de kinderen, de jeugd en studenten die door het gevreesde virus door nood gedwongen zijn om thuis te studeren. We willen u daarbij danken dat het nog enigszins mogelijk is om te studeren. Wilt u daarbij iedereen die daaraan leiding geeft helpen en ondersteunen daar waar nodig is. Wees naar uw belofte de eenzamen en bejaarden nabij. Troost hen. Vertroost allen die momenteel in onzekerheid en angst leven. Vertroost de zieken en allen die lichamelijke of geestelijke moeite hebben. Geef dat zij in die vertroosting uw naam groot mogen maken en zo hun naaste tot zegen zijn. Wilt u zo daar waar nodig is ook heling en genezing geven? Zegen het werk van hen die verplegende zorg verlenen in bejaardenhuizen, ziekenhuizen, de thuiszorg, in alle inrichtingen van barmhartigheid. Verleen aan allen die daar arbeiden wijsheid, bekwaamheid voor hun veel eisend en verantwoordelijk werk. ook in het bijzonder in deze tijd. En Vader, geef dat we dan ook zo gaan leven als mensen, met hoop in het hart, met de zekerheid dat u op een dag terugkomt op de wolken, als de grote overwinnaar. Wees zo met ons als gemeente, Heere, elke dag van deze week. Geef dat we ons vastklampen aan uw Zoon Jezus Christus, in onze goede en in onze slechte dagen. En houd u ons dan vast. Hoor zo ons gebed, om Jezus wil. Amen. Wij willen nu zingen lied 416. Ga met God en Hij zal met je zijn. En zusters, luisteraars, na deze dienst zullen er nog enkele mooie liederen ten gehore worden gebracht, waar onder de lichtstad en het opwekkingslied op die dag. Tevens gezang 135, stilte over alle landen. Wij hopen u volgende week opnieuw in goede gezondheid te mogen begroeten. Wees goed voor elkaar en ziet naar elkaar om. Nu wij aan het einde van deze dienst zijn gekomen, wil ik de zegen over ons vragen en meegeven voor de komende week. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zij aangezicht over ons en Hij geven ons vrede. Amen.
Alles weer nieuw, Jezus, eenmaal. Eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus. Eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijke zijn. En u maakt ons anders en nieuw op die dag. Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus, eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw kracht op die dag.
Op die dag.
Op die dag in de hemel. Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw. U maakt ons anders en nieuw. Op die dag.
Zing het met je hart.
Op die dag.